trots gedrag des bozen doet mij spreken in het beklemd gemoed. Gods vrees is uit zijn ogen. Het verstand laat na de ware grond van het weldoen op te merken. En uw goedheid, Heere, is hemelhoog. 1 en 2 van Psalm 36. Gemeente, we openen Gods woord vanavond in het boek van de profeet Jeremia, het tweede hoofdstuk. En we lezen daarvan het gedeelte wat begint bij vers 22, Jeremia 2, vanaf het 22e vers. En we zingen daarna uit Psalm 89, het 13e. Ik zal de heerschappij doen duren bij zijn zaad, zolang de hemel zelf op vaste pijlen staat. Jeremia 2. Want al wist gij u met salpeter en nam u veel zeep, zo is toch uw ongerechtigheid voor mijn aangezicht getekend, spreekt de Heere, Heere. Hoe zegt gij, ik ben niet verontreinigd, ik heb de Baals niet nagewandeld? Zie u weg in het dal, ken wat gij gedaan hebt, gij lichte snelle kemelin die haar wegen verdraait. Ze is een woudezelin, gewend in de woestijn, naar de lust van haar ziel schept ze de wind. Wie zou haar ontmoeting afkeren? Allen die haar zoeken zullen niet moede worden. In haar maand zullen ze haar vinden. Bedwing uw voet van ontschoeiing en uw keel van dorst. Maar gij zegt, het is buiten hoop. Nee, want ik heb de vreemde lief en die zal ik nawandelen. Gelijk een dief beschaamd wordt wanneer hij gevonden wordt. Alzo zijn die van het huis Israëls beschaamd. Zij, hun koningen, hun vorsten en hun priesters en hun profeten, die tot een hout zeggen, gij zijt mijn vader. En tot een steen, gij hebt mij gegenereerd. Want ze keren mij de nek toe en niet het aangezicht. Maar ten tijde huns kwaad zeggen ze, sta op en verlos ons. Waar zijn dan uw goden die u gemaakt hebt? Laat ze opstaan of zij u ten tijde van uw kwaad zullen verlossen. Want naar het getal uw steden zijn uw goden, o Juda. Waarom twist gij tegen mij? Gij hebt allen tegen mij overtreden, spreekt de Heere. Te vergeefs heb ik uw kinderen geslagen. Ze hebben de tucht niet aangenomen. Uw zwaard heeft uw profeten verteerd als een verdervende leeuw. O geslacht, aanmerk toch, gij lieden des Heeren woord. Ben ik Israël een woestijn geweest of een land van de uiterste donkerheid? Waarom zegt dan mijn volk, wij zijn heren, wij zullen niet meer tot u komen? Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel, of een bruid haar binselen. Nochtans heeft mijn volk mij vergeten dagen zonder getal. Wat maakt gij uw weg goed, daar gij boelering de minnarij zoekt? Waarom gij ook de boosten hoeren uw wegen geleerd hebt. Ja, het bloed van de zielen der onschuldige nooddruftigen is in uw zomer gevonden. Ik heb dat niet met opgraven gevonden, maar aan alle die. Nog zegt gij zeker, ik ben onschuldig. Zijn toorn is immers van mij afgekeerd. Ziet, ik zal met u rechten, omdat gij zegt, ik heb niet gezondigd. Wat reist gij veel uit, veranderende uw weg? Gij zult ook van Egypte beschaamd worden, gelijk als gij van Assur beschaamd zijt. Gij zult ook van hier uitgaan met uw handen op uw hoofd. Want de Heere heeft al uw vertrouwen verworpen, zodat gij daarmee niet zult gedijen. Tot zover de lezing van Gods woord. Gemeente doen we nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En dat in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en tijden. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Christus Jezus zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente Gods woord, de tekst voor de prediking vanavond vindt u in het gelezen gedeelte en daarvan de versen 31 en 32. O geslacht, dan merk toch, gelieden des Heeren woord, ben ik Israël een woestijn geweest of een land der uiterste donkerheid? Waarom zegt dan mijn volk, wij zijn heren, wij zullen niet meer tot u komen? Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel of een bruid haar binselen. Nochtans heeft mijn volk mij vergeten, dagen zonder getal. Bidden we gemeente samen de Heer om zijn zegen over deze dienst. Heren, opnieuw geeft u ons gelegenheid om samen te komen rondom uw woord. We zijn dat gewend, Heer, twee keer per zondag. Staan de deuren van uw huis open? Ligt hier uw woord open? Hebben we dat voor ons in de bank liggen? En we raken er soms zo akelig aan gewend, zoals aan zoveel weldaden van u. Die we ook ontvangen hebben sinds dat we vanmorgen hier bij de kerk weggingen. U hebt ons verzorgd, u hebt ons in het leven gelaten, wij met onze kinderen. En Heere, dan geeft u ons dat bijzondere voorrecht dat we opnieuw rondom uw woord bij elkaar mogen zijn. Heere, maar als dat nu alles zou zijn, dan is het wel groot en dan is het een voorrecht. En toch, Heere, dan zullen we allemaal in dat opzicht straks weer net zo naar huis gaan als dat we gekomen zijn. Misschien zijn er ook wel heren die eigenlijk zo ook hun plaats hebben ingenomen. Die alleen in kerkdienst bijwonen, omdat het hun plicht is. Zonder enige verwachting. Zonder enig gebed voorafgaand aan deze dienst. Heren, we bidden van u. Mag dat dan de laatste keer zijn? Wilt u dan vanavond uw woord zo gebruiken, dat uw woord ons zo raakt en in ons hart aanraakt, daar begint te werken, dat we tot u uitgedreven worden en dat we gaan zien wie wij zijn tegenover u, de goede God, die niet nalaat ons te verzorgen, niet alleen maar voor ons lichaam, maar daarom ook dat u ons uw woord hebt toevertrouwd. Heren, en dan weet u ook degene voor wie die vragen werkelijkheid werden. En die ook inderdaad u hebben leren zoeken. Maar die zo weinig nog zicht hebben op datgene wat, waar hun hart naar uitgaat. Heren, laat uw woord ook voor hen tot onderwijs mogen zijn. Als u ook hen vanavond een vraag stelt over wie u dan wel bent. Heren, laat hun hart zo door uw geest geleid mogen worden en door het woord van de prediking, dat ze tot u uitgedreven worden opnieuw, maar dan ook met verwachting van u, de levende God. Onderwijs ons zo allen, heren, jongeren. Doe hen ook zien hoezeer het beeld wat we van onszelf in ons hebben over u en over uw dienst een vertekend beeld is, een onjuist beeld is. En hoezeer het ook waar is dat de duivel die ons probeert van u af te trekken, als die de dienst van de Heer ons voorschildert, hij een totaal verkeerd beeld geeft. Heere, geef dat we zo uw zegen mogen ondervinden, uw tegenwoordigheid. Want dat alleen, Heere, maakt het tot een werkelijke eredienst. Als u door uw geest zo door de rijen heen gaat. En dan kent u ons, Heer, met ons verlangen en met ons verzet. Met ons uitzien of juist misschien met onze hopeloosheid. Gedenk ons zo, Heere, hier in de kerk en thuis als er meegeluisterd wordt bij de kerktelefoon. Geef ook daar uw zegen. En u kent ook de bijzondere omstandigheden van een ieder van ons. Heere, wilt u ons daarin ook gedenken. Laat uw woord zo zijn loop mogen hebben, Heer, over heel deze aarde. Uw werk, Heere, het zal niet mislukken. Het enige werk wat gegarandeerd afkomt en wat straks ook de voltooiing zal bereiken op die dag waarop u weerkomt om de wolken des hemels, om daar uw bruidsgemeente thuis te halen en daar eeuwig met haar, zij met u, eeuwig te leven. En ze eeuwig u mag liefhebben, zoals het in de beste ogenblikken hier op aarde eraan verlangd heeft om het zo te mogen doen en u zo te mogen bedoelen. Heere, we bidden u, neem ons en onze kinderen in uw genade aan, om ook tot die gemeente te mogen behoren. Maar zegent u ook het woord wat uitgaat in alle landen, het werk van de zending, onder uw volk Israël, in gevangenissen, in ziekenhuizen, waar dan ook. Gebruik het nog in onze gezinnen, het lezen aan tafel, op onze scholen, aan de dagopening, de Bijbelse vertelling. Zegen ook onze jongeren, Heer, als de komende week de middelbare scholen ook weer zullen beginnen. Geeft u allen die u ook de taak gegeven hebt om daar onderwijs te geven wat nodig is. En wilt u dat ook gebruiken om het leven van onze kinderen, van onze jonge mensen te vormen. Niet alleen doordat ze veel kennis opdoen van heel wat dingen uit deze wereld en uit de wetenschap. Maar vooral ook dat ze u zullen mogen kennen. En dan kent u al onze gezinnen, Heer. U weet wat een ieder nodig heeft. Zorgen die ouders hebben. Over kinderen of omgekeerd. We bidden u ook voor die dingen. En geef ook ons wijsheid, Heer, in de christelijke opvoeding. En laten we het ook doen. Ziende op datgene wat we beloofd hebben bij de doopvond. Maar ook, juist als we ondervinden hoe zwak we zijn. Hoe dwaas we zijn, ook als ouders soms. En hoe onmogelijk het ook is om ons hart, het hart van onze kinderen soms te bereiken. Laten we verwachting mogen hebben van u. Heere, wilt u zo ons allen nog voor uw rekening nemen. Uw woord zo tot ons spreken. Ons hart toebereiden. Opdat uw woord inderdaad mag vallen in een, op een akker die door u gereed gemaakt werd om het zaad van het evangelie te ontvangen. Opdat er vruchten zullen zijn van geloof en bekering, met alle onderscheid, maar dan toch zo dat uw naam verheerlijkt mag worden. Heere, zegen ons zo en geef ons een goed uur in uw huis. Om Jezus wil alleen. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven en we zingen dan ter inleiding op de prediking uit de 106e psalm, de versen 22, 23 en 24, dus 106, 2, 3 en 24. zeer en goedheid kent geen palen, geen grenzen. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. 25 vers 4 in aansluiting aan de prediking. Geliefde gemeente, daar staan ze dan tegenover elkaar. Wie? Wanneer? Wel, er zijn natuurlijk heel wat situaties waarin je dat helaas moet constateren. Ze staan tegenover elkaar. U kunt dan denken aan de situatie waarin een gedagvaarde voor de rechter moet verschijnen. En dan kun je natuurlijk zeggen, ze staan tegenover elkaar. Maar we zijn ons bewust dat het totaal anders is als we diezelfde woorden moeten toepassen op een situatie, bijvoorbeeld in ons gezinsleven. Ik hoop niet dat ik oud zeer bij u oproep, maar de situaties zijn er nu eenmaal waarin gezegd moet worden, ze staan tegenover elkaar. Kinderen tegenover ouders, omgekeerd. Een man tegenover een vrouw, omgekeerd. Dat brengt ons tegelijkertijd daarbij dat juist de verhouding tussen twee partijen wel heel bepalend is voor het feit hoe erg het is. Ze staan tegenover elkaar. En dan zeker als we nog letten op de verhouding, de houding van degene die dan tegenover elkaar staan. Stel u voor, en ik hoop dat u zich alleen maar voor moet stellen. En dat uw gedachten niet terug hoeven te gaan naar toen en toen. Een kind bij zich, door de vader bij zich geroepen. En het kind draait zich om. En keert zijn vader of zijn moeder de rug toe. Als teken van verachting eigenlijk. Van niet willen horen. Van verzet, trots. En gemeente, dat is het. Wat de profeet Jeremia, het volk in Juda uit twee stammenrijk, namens de Heere moet verkondigen. Ze staan tegenover elkaar. Terwijl er toch juist, zoals we dat nog zullen zien, een heel duidelijke relatie tussen hen bestond. En ze staan, zegt de Heere, met de nek naar hem toe. Ze keren mij de nek toe en niet het aangezicht. Gemeente, nou eerlijk. Waarom zitten sommigen van u hier niet omgedraaid in de kerkbank? Ja, u zegt dat tegen uw kinderen, ga recht zitten. Waarom zit u misschien zelf niet omgekeerd in de bank? Want als u eerlijk met uw lichaam tot uitdrukking zou brengen hoe uw verhouding tegenover de Heere is, dan zegt de Heere, hij of zij keert mij de nek toe en niet het aangezicht, zolang als we nog onbekeerd voortleven. Vreemd vinden. En toch tegelijkertijd denk je wel eens. Was het maar zo. Waren we ook maar zo eerlijk ten opzichte van onszelf. Dat we misschien achterstevoren de kerk in kwamen. Omdat we ook in dat opzicht eerlijk gemaakt werden. Omdat we ontdekt hebben. Ik sta ook met de rug naar God toe. En als we zo het woord zouden horen. Dat dat wonder werkelijk plaatsvindt van de bekering. Dat we, terwijl God alle reden dan heeft om ons weg te sturen, hij toch van zijn kant, en dat is ook de boodschap van de profeet Jeremia, er alles aan doet. Opdat die omkering zou plaatsvinden, bekering. Dat hij het gezicht weer mag zien. En daarom herinnert, in de woorden van onze tekst, Jeremia, namens de Heere het volk in Juda eraan, het geslacht dat naar Gods woord moet luisteren, aan de ergste misdaad. Nou, wat is de ergste misdaad die u tegenover de Heere kunt begaan? Wat denken jullie? Was de ergste misdaad? Vloeken? Stelen? Andere dingen? De Heere zegt dit. Mij vergeten. Dat is de ergste misdaad. Om twee redenen. Vers 31 zegt. Vanwege verachte goedheid. Als die vraag klinkt. Ben ik Israël een woestijn geweest of een land van uiterste donkerheid? Dan stelt de Heere daarmee een vraag die hen herinnert aan zijn bewezen goedheid. En dat ze daarom maar eens moeten beantwoorden, waarom zegt dan mijn volk wij zijn Heer? En in de tweede plaats vanwege versmade liefde, want die verhouding tussen de Heere en zijn volk wordt vergeleken in vers 32 met de verhouding tussen een bruid en een bruidegom. Dus de ergste misdaad, mij vergeten. En waarom is het zo erg? Vanwege versmade goedheid, verachte goedheid en versmade liefde. Ik zei al, Juda wordt dus aangesproken in deze woorden. Het geslacht dat daar leeft. En dan moeten we een heel eind terug. In het jaar 627, in het 13e jaar van de regering van koning Josia, dat kunt u lezen in het begin van Jeremia 1, doet deze profeet, deze priesterzoon uit Anatot, intree in de gemeente van Juda. En daar begint hij zijn dienst in dat jaar 627. Even om een beeld te krijgen in welke situatie hij dat woord spreekt. Zijn opa van koning Josia was Hiskia, zijn vader Amon. Ik zeg het niet helemaal correct. Zijn opa was Manasse. En u weet en jullie weten ook dat Hiskia de vader van Manasse was. Dus opa Manasse, vader Amon. Daarmee is in ieder geval al getypeerd dat in de tijd daaraan voorafgaand er heel wat misgegaan is in het volk. Omdat deze beide koningen, hoewel Manasse bekeerd werd zoals u weet, heel wat afgoden toegelaten hebben in het land. Zodat in Juda de afgodendienst hoogtij vierde. En wat gaat de Heere nu doen met de mond van Jeremia? Want dat is hij, de mond van God tot het volk. Dan gaat hij die afgodendienst aan de kaak stellen. En voorafgaand aan onze tekst lijkt het wel of dat de Heere de spot ermee drijft. Het is ook bespottelijk. Het is ook echt bespottelijk. Wat een mens doet buiten God om. Moet u horen. Dan zegt de Heere tegen het volk in vers 25. Houd toch je schoenen eens een keer aan je voeten. En bespaar je toch dat je steeds dorst hebt. Ja, maar we hebben vreemden lief. Je moet stad en land afreizen om je geluk te vinden. Leven zonder God, leven bij de afgoden. En het lust mij niet vanavond om een hele rij op te gaan noemen. U weet ze? U hebt die ene ook in de gaten? Afgod, ik. Je moet wat moeite doen om die afgod te handhaven. Hebt u al veel moeite moeten doen om het woord zo ook op afstand te houden. Om ons eigen leven te handhaven. Je reist van hot naar her. Onrust veroorzaakt het leven buiten God. Je ziet het ook in onze tijd. Een onrustige tijd, zeggen we, vindt u het wonder? Dwaasheid, zegt de Heer. Ze zeggen tegen een hout. En als ik het nou heel populair zeg, dan zeggen ze tegen een stuk hout haar papa. Want dat staat er eigenlijk. Die tot een hout zeggen, gij zijt mijn vader. En tot een stuk steen, daardoor ben ik ter wereld gekomen. En dan zeggen wij allemaal hier in de kerk, wat een dwaasheid. Nou, zo dwaas is het nu om afgoden te dienen. Jezelf te dienen. je geluk en je heil te zoeken buiten God. Hopeloos, zegt de Heer. Het is niet alleen onrustig, het is niet alleen dwaas, het is ook hopeloos. Want als het er nu eens echt op aankomt, vers 28, waar zijn dan uw goden die u gemaakt hebt? Wat kan ik nog doen? Wat kan mijn geld nog doen? Wat heb ik nog aan mijn internetverbinding? Wat heb ik nog aan? Vult u het maar in, waarvoor u eigenlijk leeft. Op het moment dat het er echt op aankomt. Die Romeinse keizer die wist het wel. Toch hebt gij gewonnen, vervloekte Galileër. Want hij had op zijn sterfbed niets meer. Als dat door de Heere gezien wordt in het leven van dat volk daar in Juda, zeg maar de kerk van Juda toen, het verbondsvolk, het oude verbondsvolk, dan gaat de Heere hen tot bekering leiden. Hoe heeft hij dat gedaan? In de woorden voorafgaand aan onze tekst, dan heeft de Heer het gezegd in vers 30, tevergeefs heb ik uw kinderen geslagen. De Heer heeft ze inderdaad een tik gegeven, om ze te waarschuwen, om ze terug te roepen. En toen kwam er die tegenslag. En toen bleef de akker een keer leeg, bracht niks op. En de Heer herinnerde ze eraan, ik sla. Maar ik sla niet om van me af te slaan, maar tot me te trekken. Te vergeef, zegt de Heer. En dan, en daar gaat het om, dan komt de Jeremia met de tweede reden. Als het slaan niet tot bekering geleid heeft, dan geeft de Heer het nog niet op. Dan gaat de Heer hierop wijzen. En dan heeft hij een vraag. Een aangrijpende vraag. Ben ik, de Heer dus, Israël een woestijn geweest of een land van de uiterste donkerheid? Wat een vergelijking. Waar vergelijkt de Heere zich mee? Als ik aan jullie zou vragen, er zijn er hier ook wel op vakantie geweest. Wie zouden nu 14 dagen naar een woestijn willen? Dan echt een woestijn. Zand, heet. Nauwelijks wat te drinken en te eten. Nou, wie gaat er graag 14 dagen naartoe? Wie wil er 14 dagen naar een gebied waar de zon niet schijnt, waar het alleen maar donker is? Als je slaapt is donker, als je wakker wordt is donker, het is altijd donker. Er is nooit één lichtpuntje. Wil je daar 14 dagen naartoe? Nee, het is duidelijk, de Heere gebruikt hier beelden die juist heel negatief zijn. En daarmee vergelijkt hij zichzelf vragenderwijs. Zeg het dan eens. Ben ik de Heer dan zo als een woestijn, als een land waar het aarde donker is en blijft? Wat een gedachte. De Heer. Die God die niet anders gedaan heeft en nog doet dan zorg in zijn goedheid. Vandaag ook weer. Vindt u het moeilijk om deze vraag te beantwoorden? Ben ik voor u, voor jou een land van uiterste donkerheid? Als een woestijn? Toch wat treffend. Alsof dat de Heere het weet. Niks alsof de Heere het weet. Hij weet het. Want hij ziet ze daar wel lopen in Juda. Die lopen te klagen over de Heere. En de een heeft dit en de ander heeft weer dat. En ondertussen lopen ze naar al die afgoden toe. En ze gaan nog wel naar de tempel en ze brengen hun offers nog wel. De godsdienst gaat gewoon door, maar ondertussen hebben ze geen goed woord meer over de Heere over. En dat weet hij. Gemeente, de Heere stelt die vraag niet per ongeluk. Dacht je niet dat de Heere wist welke gedachten in jouw hart leven? in het mijn en het uwe. Wees eens eerlijk. Heb jij de duivel ooit een ander beeld van de Heere horen geven dan dit? Andere vraag. Waarom durf je niet gewoon eerlijk ronduit te bidden om je bekering vandaag? Waarom voel je dan? Ja, Heere, wilt u mij bekeren? Maar liever pas als ik 20 geweest ben, of liever nog als ik 40 geweest ben, of liever nog, vul het maar in. Maar die gedachten, die zitten erin. Hoe komt het? Omdat juist zo onze dwaasheid openbaar komt. Ook zonde is. En hoe de duivel daar gebruik van maakt. Want hoe vaak heeft hij het al niet gezegd. Dat het leven met de Heere uiteindelijk zo'n soort leven is. Een woestijnleven. Een leven in donkerheid. En dat je dan duizenden keren beter dat leven kunt leven zoals je het nu doet. Of zoals je het nu nog niet doet. Maar wel gedacht heb, en als ik straks 18 ben, dan ga ik. Ze zijn er toch? Ze gingen. Omdat dat beeld hen te pakken had. En dat komt uit hun hart en de duivel die wakkert dat aan. Met alle godsdienstigheid die er nog omheen kan zitten. Toch kan het best zijn dat er hier vanavond zijn die zeggen, en toch vind ik het moeilijk. Maar dan ben ik er ook van overtuigd, juist van die worstelaars, die als het erop aankomt en de Heere vraagt het dan heel persoonlijk, ben ik nou zo voor je geweest, dat te midden van alle nood, te midden van onbegrepen wegen, te midden van zoveel wat neer kan drukken, er toch iets doorklinkt vanuit het hart. Heren, en dat wil ik niet van u denken. Zo wil ik niet over u denken. En die als soms toch in één keer die gedachte te binnen kan, ze zich daarover schamen en verdriet erover hebben dat ze zo over hem kunnen denken. Ziet u die vraag die wel wat losmaken toen in het leven van Juda? En u moet er vanavond ook antwoord op geven. Dan klinkt erin door in die vraagstelling, vanuit de oorspronkelijke taal, dat de Heere eigenlijk de vraag zo stelt. Ik ben toch niet. Ik ben toch voor Israël geen woestijn geweest of een land van uiterste donkerheid. En die beelden komen natuurlijk niet uit de lucht vallen. Israël, woestijn, donkerheid. En iedere Israëliet, opgevoed als ze werden in de geschiedenissen van het volk, moest meteen aan de woestijnreis denken. Had de Heere daar het tegendeel niet bewezen? Was hij juist in de woestijn niet de God geweest die manna gaf, vlees gaf, te drinken gaf, het leven gaf, ondanks al hun opstand? Had hij niet leiding gegeven? Hij had ze toch niet laten dwalen in die woestijn? Er was de wolkolom, de vuurkolom. O nee, zo moest het allemaal uit de geschiedenis zeggen. Nee, zo bent u niet geweest. Gemeente, dan kom ik bij de beginwoorden van onze tekst. Wat wil de Heere nou met die vraag? Dat staat aan het begin, o geslacht. Er staat zoiets als, o huidige generatie. Generatie van nu. Aanmerk toch gij lieden des Heren woord. Wat wil de Heren nu? De Heren wil dat ze zullen doen. Wat ieder van ons zal doen voor Gods rechterstoel. Wat? Iets wat bij een aardse rechtbank nooit hoeft. Er is geen verdachte die getuige hoeft te zijn in zijn eigen zaak. Voor God zullen we het allemaal doen. wat we hier ook allemaal te berde hebben gebracht aan verontschuldiging. O, aanmerk toch, gij lieden des Heren woord. Zie je toch? Je weet het ten diepste toch. Uw geweten getuigt het ook. Ben ik Israël een woestijn geweest of een land van uiterste donkerheid? Wat heb je er toch op tegen? Om mij te dienen. Waarom, zegt dan mijn volk, we zijn heren. We zullen niet meer tot u komen. Dat waarom is in dit geval niet een klacht. Je kunt met een waarom ook je klacht verwoorden. Zo'n waarom lezen we in vers 29. Dat is zoals een vader of een moeder of in andere omstandigheden iemand het waarom verwoordt. Niet om een redelijke verklaring te verwachten. Maar als een soort verwoording van de nood die erin leeft. Zoals de zaligmaker zelf dat deed. Waarom hebt gij mij verlaten? Maar hier in vers 31, dan is het een heel ander waarom. De Heere wil het weten. Waarom zegt dan mijn volk, wij zijn Heere, we zullen niet meer tot u komen? Dan wil de Heere de redenen horen. Het is heel wat anders. Als dat een moeder tegen een van de kinderen zegt, omdat ze verschrikkelijk verdrietig geworden is. Joh, waarom doe je dat? En dan verwacht ze van dat kind niet een hele verklaring. Als dat een vader tegen een van die kinderen zegt, waarom deed je dat? En dan wil hij het horen, dan moet je het vertellen. Waarom heb je het gedaan? Of waarom heb je het niet gedaan? Gemeente, de Heere wil het vanavond echt van u weten. Ja, u kunt straks wel zo weer naar huis lopen, maar daar bent u met die vraag niet klaar. Als u nou terugdenkt aan al die achterliggende jaren, want dit heeft ook iets van een terugblik in zich. Ben ik zo en zo geweest? En als ik nu in deze bijzondere week voor u dat nou eens zo toepas. Als u nou al die vakante jaren, na het overlijden van uw geliefde dominee van der Ent, tot de intreeddag van de week, als u nou al die jaren eens neemt, ben ik dan een land van uiterste donkerheid geweest? U zegt nee. Nee, zou ik niet durven zeggen. De Heere is echt goed voor ons geweest. Dan heeft de Heere nog een vraag. Waarom, beste man, waarom zeg je dan toch nog, ik ben eigen meester, niemands knecht. Waarom dan desondanks altijd nog onbekeerd? Wat hebt u er voor reden voor? Dat vinden wij raar natuurlijk en ik zal het ook niet doen. Maar eigenlijk zou ik zeggen, laten we maar 5 minuten stil zijn. En dan moet u de redenen maar opschrijven. Ik het ook wil, omdat ik anders bang ben dat er toch nog zijn. Die zeggen, nou ja, ik wil er nog wel eens over denken. En er nooit meer over denken. Waarom? Wat hebt u erop tegen om de Heere te dienen? Het allerhoogst en eeuwig goed. Heeft de Heere er aanleiding toe gegeven? Deze vraag, daar moet u getuige zijn in eigen zaak. Weet u, soms hoor je het wel eens. En misschien zijn er hier ook wel die zeggen, ik ben zo bang. Waarom bang? Ja, het gaat allemaal zo goed bij ons. En dat maakt me ongerust. Dat begrijp ik wel. En daar zit ook in zekere zin wel een waarheid in. Er staat natuurlijk ook in Gods woord, de Heere kastijdt degene die hij lief heeft. En hij geeselt in iedere zoon die hij aanneemt. Veel wederwaardig, geen veel rampen zijn het lot van de vrome. Maar u hoeft u niet zo druk te maken en bezorgd te maken over zoveel goedheid als zodanig. In het licht van vers 31 is een heel andere vraag voor u van belang. Waar heeft al die goedheid u gebracht? U moet er bezorgd over zijn dat u met al die goedheid altijd nog leeft. Zonder God. Zonder erkenning van uw schuld. Zonder liefde in uw hart tot hem. Ja, zegt u, ja. Maar nou preekt u net alsof dat we dat onszelf kunnen geven. Dat hebt u mij ook niet horen zeggen, dat hoort u mij ook niet zeggen. Maar dat zegt Jeremia er ook niet bij. Vanavond gaat het over uw eigen verantwoordelijkheid. Waarom? Kijkt u zo eens terug op de achterliggende periode. Kijkt u zo eens terug naar het feit dat God u de aanstaande week een nieuwe dienaar des woords in uw midden wil geven. Is dat goedheid of niet? In dat licht zou dan uw onvernieuwde leven niet uw hoogste nood moeten zijn. U in verlegenheid moeten brengen. Weet gij niet dat Gods goede tierenheid u tot bekering leidt? En waarom? Omdat als de Heilige Geest ons zo de dingen leert bezien. En als hij dat uit gaat werken in ons leven, als deze vraag ook heel persoonlijk aan de orde komt in ons leven, als we ook inderdaad ons gaan schamen en er verdriet over krijgen in ons hart, dat er soms toch ook, nadat we omgekeerd werden en nadat we gezien hebben dat de Heere inderdaad goed is, en korter kun je het nooit zeggen, God is goed. En dan kun je met dat ene woord goed je hele hart uitzeggen als het erop aankomt. Maar zelfs dan nog dat er van die gemene momenten zijn. Van die gemene aanvechtingen zijn. En dat als je Jeremia hoort vragen deze vraag, je terugdenkt aan allerlei momenten. En je dan ook voor de Heere hebt te verootmoedigen. Dat is één keer voor het eerst zo, maar dat is iedere keer ook opnieuw zo. Het oude gedichtje heeft wel veel waars in zich, of niet? Als de Heilige Geest ons in het licht van Gods goedheid gaat onderwijzen hoe erg het is om eigen Heer te willen zijn. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed misdreven. Zo gij mij een plaats wil geven, geef mij slechts de laagste plaats. Herkent u dat? Bent u zo overtuigd van Gods goedheid? Hebt u in dat licht juist uw eigen slechtheid, boosheid, zondigheid leren zien? Kijk, daar wil de Heilige Geest ons zijn. En daar leidt hij ze ook met de daad heen. Als hij zo hen gaat onderwijzen. En gemeente, dat alles wordt dan nog uitgewerkt. Je zou het ook een zekere toelichting kunnen noemen, maar dat geeft ook een verdieping eraan in vers 32. Als de Heere nadat hij dit gevraagd heeft, en dat heeft iets in zich van het rechterlijke onderzoek, zoals ik al zei, met die vraag, weet u het nog? Waarom? Maar dan gaat de Heere dat nog eens een keer onderstrepen. En dan wordt die aanklacht eigenlijk zelfs een klacht, een harteklacht. Want dan gaat de Heere de verhouding erin betrekken waarin hij tot zijn volk staat. Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel of een bruid haar binselen. Nochtans heeft mijn volk mij vergeten dagen zonder getal. Waar gaat het dan over? Nog steeds over diezelfde verhouding. Maar niet als een soort afstandelijke relatie. Weet u, als de Heer hier het heeft over mijn volk. Zoals het ook staat in bijvoorbeeld vers 13. Want mijn volk heeft twee boosheden begaan. En zoals zo vaak in de profeten die uitdrukking er staat. Mijn volk. Dan hebben wij, denk ik, soms te veel de neiging om meteen te denken aan Gods volk in de eigenlijke zin van het woord. Zoals wij nu vaak spreken over Gods volk. De echte kinderen van God. Maar zo kunt u dat in de profeten natuurlijk niet invullen. Dan zouden er teksten in de Bijbel staan die totaal niet kloppen. Jazeker, het is waar, het geldt ook van hen wat hier van mijn volk staat. En er zal er niet één van hen zijn die ergens wat op af wil dingen. Tenminste, als ze op hun plaats zijn. Als ze door de Geest Gods geleid worden. Want anders weten zij net zo goed als ieder ander nog natuurlijk mens van de weerstand die Gods woord op kan roepen. Wees u alstublieft daarin ook heel eerlijk. En doe niet in uw leven alsof dat u de meest aangrijpende dingen die verkondigd worden als zoete koek slikt, want dat is niet waar. Maar terug naar mijn volk. Dat ziet allereerst in de profeten op die bijzondere verhouding tussen de Heer en zijn volk als het volk van het verbond. Mijn volk, dat is het volk Israël als geheel. Dat is dat volk wat hij uit Egypte geroepen heeft. Dat is dat volk waarmee hij getrouwd is, zoals hij dat zo vaak zegt in het woord. De huwelijkssluiting bij de Sinaï. Daar moet u aan denken, dat is de huwelijkssluiting tussen de bruidegom en de bruid, tussen de Heere en tussen zijn volk. In die innige relatie heeft de Heere ze gebracht. En daarom genoten ze bijzondere voorrechten. Zo wou hij met geen volken handelen. Ze mochten zijn getuigenissen hebben. Om in zijn wegen te leren wandelen. Maar zo hadden ze ook bijzondere verplichtingen. Wel nu dat volk. Het volk van het verbond wordt aangesproken. Allereerst in die verhouding moet u de woorden zien en de lijnen doortrekken naar vandaag. Mijn volk, het volk waar God het huwelijk dus mee gesloten heeft. En wat zegt de Heere nu? En dan gebruikt hij een woord jonkvrouw. Dat moet u niet denken aan iemand van adel of zo, zoals wij in de middeleeuwen jonkvrouwen hadden. Misschien hebben ze nog wel. Maar het gaat hier over een aanstaande bruid. Vergeet ook een vrouw die op het punt staat te trouwen. Zo zou je het eigenlijk kunnen weergeven, haar versiersel. Of, en daar hebt u het woord zelf, een bruid haar binselen. Wat bedoelt de Heer? Dan gaat het om een gebruik wat toen inderdaad gebruikelijk was. Een man die gaf aan zijn aanstaande vrouw een bijzonder sieraad. Niet om ter verfraaiing te dragen, zo af en toe eens een keer een dag. Maar speciaal met het oog op die ene dag. En zo gaf hij haar ook een veelkleurige bruidsgordel. Dat zijn die binselen waarover gesproken wordt. En wat heeft de Heere nu gezien? Nou, daar komt de bruid. En als de Heere haar ziet. Zonder het sieraad. Zonder de bruidsgordel. Wat is dat voor een manier van doen? Als nu toch speciaal met het oog op een huwelijksdag er twee dingen gegeven zijn om dan te dragen. En een bruid die komt tevoorschijn en ze heeft niet de gordel. En nog de ketting aan. Wat moet zo'n bruidegom ervan denken? O, zal hij niet de bittere conclusie moeten trekken? Dat ten diepste ze nog niet één keer die dag aan hem gedacht heeft? Want als ze aan hem gedacht zou hebben, dan zou haar zeker in gedachten gekomen zijn
Dat kostbare onderpand van zijn liefde. De ketting voor die dag. De gordel speciaal voor die dag. O, het is krenkend. Als zo omgegaan wordt met de liefde van een ander. Beledigend. Pijnlijk. Vergeet ook een jonkvrouw haar versiersel of een bruid haar binsel. Dat mag een mens toch eigenlijk niet verwachten. Dat er twee op een dag gepland hebben te trouwen en de een die komt, de bruidegom die gaat naar de bruid toe en hij doet de deur open. En ze geeft er eigenlijk blijk van, joh, ik heb nergens op gerekend vandaag. Eigenlijk heb ik er niet zoveel zin in ook. Dat is wat. En dat doet het volk. Zij hebben mij vergeten. En daar hebt u het diepste, het krenkendste. Er is niet zo erg voor waarachtige liefde als vergeten zijn. Dan ben je uit iemands gedachten. Niet ik ben het vergeten, zo terloops even een keer. Maar als je vergeten bent, dan ben je er eigenlijk niet eens meer. Nochtans heeft mijn volk mij vergeten. Dagen zonder getal. Gemeente, ik kan u niet zeggen hoe krenkend het is. Hoe beledigend het is. Voor deze God. Ik weet niet wat er van jullie wel eens zijn. Misschien kan ik het daar ietsje mee vergelijken. Dan hoop ik dat het voor jullie ook duidelijk is hoe erg het is. Misschien heb je het achterliggende week al gedaan, dat weet ik niet. Maar als je opa of oma bijvoorbeeld jarig is, of ze hebben een receptie of wat dan ook, dan mag je van de juf of de meester, je mag een werkje maken. Of je doet dat thuis, of je vader of je moeder zegt dat van, joh, maak wat moois voor opa en oma. En als het dan zover is, nou, wat als het dan zover is, dan ga je als een trotse pauw met dat prachtige werkje, stap je naar opa of oma toe. Nou, daar heb je alle zorg aan besteed. Juist voor die dag. Nou, en dan geef je het met een hart vol verwachting. En nou, laat ik dan even zeggen, opa. Maar opa heeft nergens tijd voor. Oh, bedankt hoor, en het gaat zo weg. Ja, natuurlijk beleven jullie dat allemaal niet zo bewust. En het gaat met grote mensen net zo hoor. Als ze iets echt voor een ander gemaakt hebben, het wordt achterloos vergeten. Dan krenkt dat. Nou, dat is puur een menselijk gevoel. Gemeente, als wij God vergeten. Als we leven alsof Hij er niet is. Dat is duizenden keren erger. Nochtans heeft mijn volk mij vergeten niet één dag. Maar dagen zonder getal. En daarin tekent de Heer allereerst het natuurlijk bestaan van ieder mens die tot het verbondsvolk behoort. Juist terwijl we zulke bijzondere voorrechten hebben. Is het geen voorrecht dat iedere zondag de hemelse bruidegom, dat is de verkondiging van het evangelie, zoals met name de Schotse predikers, denk aan de Eskines zo vaak, ook naar voren brengen dat prachtige beeld, dat in de verkondiging van het evangelie onder het volk van het verbond de bruidegom komt en zijn hand uitsteekt. En de woorden klinken, geef de Heere de hand. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Dat de bruidegom het huwelijksaanzoek iedere zondag komt doen.
Wat hebt u gezegd? Als de hemelse bruidegom het huwelijksaanzoek doet. O, je bent het niet waard, het is waar. Maar dat wist hij al lang. Ik ben zwart van de zonde. Dat wist hij al lang. Maar ik heb zoveel, dat wist hij al lang.
Daarom komt hij onvoorwaardelijk. Als de hemelse bruidegom. Geef de Heere de hand. Maar juist die hoge voorrechten scheppen ook hoge verantwoordelijkheden. En als het er dan nog nooit van gekomen is, van die huwelijkssluiting tussen de Heere en ons hart, als ik het zo even mag noemen, in die persoonlijke zin, zodat we in die intieme zin, in die werkelijke zin, in de bevindelijke zin ook weten wat het is om te komen in de gemeenschap met hem. Zodat we ook de taal van het hooglied enigszins gaan kennen. Als we gaan zingen over de schoonheid van de bruidegom, dat hij schoner is dan alle mensenkinderen. En dat genade op zijn lippen uitgestort is. Mijn liefste is blank en rood en draagt zijn banier boven 10.000. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste, zulk een is mijn vriend. Daar hebt u er een, die helemaal weg is van de bruidegom. Dat is het tegendeel van het vergeten. Hoe lang al, dagen zonder getal, is hier iemand van 70 jaar. U moet niet zo oppervlakkig leven als u nog op zo'n hoge leeftijd nog onbekeerd voortleeft. 70 keer 365 dagen. Ga maar niet rekenen, het zijn er veel te veel. 10 jaar, 15, 15 keer 365. Oh, dan blijf je nog onder de 10.000, jazeker. Maar het zijn er veel te veel. Dagen zonder getal. Ten diepste is iedere dag er één te veel. En weet u, juist zij die hem lief kregen, krijgen last van die ene dag. U weet wellicht dat Rutherford schrijft in een van zijn brieven, meen ik, maar dat hij 's avonds eigenlijk niet kon gaan slapen als hij niet een hernieuwde ontmoeting met zijn bruidegom gehad had. Hoeveel dagen kon u gaan slapen, u die de Heere vreest, zonder een hernieuwde ontmoeting met uw bruidegom? Zodat u toen u ging slapen de Heere moest zeggen: mij vergeten. Of hoefde hij dat niet te zeggen? Was het verlangen er juist echt? Maar kwam het er die dag niet van? Dat weet hij ook. Maar het gaat nu over die dagen waarin we eigenlijk 's avonds gaan slapen zonder nog echt heel bewust daaraan te denken. Een dag hem vergeten. En toch blijft hij spreken over mijn volk. En daar zit dat wonder in. Dat de Heere van zijn kant nooit laat varen het werk wat zijn hand begon. En daar zit dan in deze woorden ook dat hartelijke verlangen van de bruidegom achter. Als dit dan het ergste is wat een mens kan doen, hem vergeten, dan zit daar tegelijkertijd het omgekeerde in. Dat de bruid van Christus, de bruidskinderen, een sieraad moeten gaan dragen. Hun bruidsgordel. Niet één dag, alle dagen van hun leven. Wat was die bruidsgordel? Waar moet je bij dat sieraad aan denken? Natuurlijk gaan we de dingen niet vergeestelijken, maar als het nou gaat over de huwelijkssluiting bij Sinaï, welk sieraad heeft de Heere aan zijn bruid gegeven? Wanneer ziet de kerk van de Heere er zo uit zoals hij haar graag zien wil, met haar sieraad en haar bruidsgordel aan? Gaf hij daarom niet haar het sieraad mee van de wet? van de vrezen des Heren moet u niet van schrikken. Nee, dat is helemaal niet wettisch. De wet wordt in één woord vervuld, namelijk liefde. Daar hebt u het. Een leven in de vrezen des Heren. Daar gaat het om. Niet alleen de zondag. En daarom zei ik, alle dagen, het leven, waardiglijk het evangelie waarmee gij geroepen zijt, zoals Paulus het zegt. Een leven waarin het onderpand gedragen wordt van Gods liefde. En dat is ten diepste de Heilige Geest zelf. Als Hij zo het sieraad aanbrengt van de vrezen des Heeren. Daarin wordt Hij verheerlijk. En als dat uw verlangen mag zijn, ook met het oog op de komende tijd. Aan de ene kant, en laat dat er ook zijn. Want u weet het, die vraag, en beantwoordt u hem vandaag. Voor dinsdag. Waarom zoek hem voor uzelf, voor uw kinderen, voor uw kleinkinderen? Maar laat het hartelijke verlangen zijn van allen die de Heere vrezen. Om juist zo ook dat sieraad te mogen gaan dragen. Meer en meer te mogen gaan dragen. Dat er steeds minder dagen zullen komen. Dat er steeds minder uren zullen komen. Dat we hem vergeten. Het komt wel. En dan is de tijd voorbij. Dan begint er een dag waarop u hem nooit meer zult vergeten. En waarop de bruid zal blinken in haar sieraad, thuisgekomen. Wel nu, laat dat heimwee dan uw hart vervullen. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heere, werkt u dit woord ook verder uit in ons leven. Waar we een ogenblik naar geluisterd hebben. U weet hoe, Heere, U weet welke vraag uw woord in ons leven aan de orde stelt. Geef ook aan onze jonge mensen, Heere, dat ze eerlijk met uw woord zullen omgaan. Maak het hen onmogelijk om er langs heen te leven. En Heere, bekeer ons tot u. Andere gedachten over u. Andere gedachten over onszelf. Heere, leid ons in uw waarheid. Werk uw woord uit ook in het leven van degenen die u vrezen. Want wat van de oude natuur waar is. De mens van natuur. U vergetend. Met de rug naar u toe, met de nek. Dat is altijd nog waar van de oude mens die overblijft. Van het vlees. Want het vlees dat wordt niet bekeerd. Zo bekeerd dat we ervan verlost zijn. De geest begeert tegen dat vlees. En dan weet u ook wat voor strijd dat met zich meebrengt. In gedachten over u. In het vergeten van u. O Heere, wilt u zo door uw geest het vlees ten onder brengen. Tot op dat moment waarop het ook waar zal worden. Dat deze oude mens stierf. En nooit meer God kan vergeten. Heere, wilt u zo met ons en onze kinderen zijn, ook de komende week. Ik bid u ook, Heere, bijzonder om uw zegen. Over de dag waarop al lang naar uitgezien is. Ik bid u allereerst voor dominee Van Dijk, zijn vrouw en de kinderen. Wilt u hen die dag een goede dag geven, maar verder ook een goede tijd. Wilt u hen uw zegen geven, gebruikt u hem, Heere, om de mond van u tot de gemeente te zijn. En geeft de gemeente een hart, een zachtmoedig hart. Omdat het woord wat zo in hen geplant wordt, ook hun zielen zal zalig maken. Geef hen ook alles wat nodig is om hier te wennen. En geef uw zegen in alle dingen, ook aanstaande dinsdag. Geef u een goede dag. Wees ook met de bevestigde dominee Vlietstra. Dat hij ook zijn vriend opnieuw nog een keer mag bevestigen op zijn leeftijd, is een geweldig voorrecht. Heere, wilt u zo alle dingen wel maken, bovenal. Omdat we u zullen leren kennen. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt, aanvaard onze dank. Neem weg al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 103, het eerste vers. Thank you.
Gaat heen in vrede en draagt met u de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.